Geliefde gemeente, wij letten nog eens op zondag 47 van de Heidelbergse Catechismus. Dat is vraag en antwoord 122. En daar gaat het over de eerste bede uit het Onze Vader. Welk is de eerste bede? Het antwoord luidt, uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. En u in al uw werken, in welk uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook, dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Tot zover. De naam is geheiligd, daarom worden de naam geheiligd. Wij hebben al iets daarover gezegd, geliefde gemeente, over de naam. De naam, ik herhaal een paar dingen en dan gaan we zo vanzelf hier door de catechismus, door het antwoord heen. De naam is iets waar is een zaak waarin God iets van zichzelf heeft bekendgemaakt. U begrijpt al, we hebben al gezegd, een naam kan God niet bevatten. Hij is te groot. Maar in die naam geeft hij toch wel een zuivere kennis aangaande zichzelf. Een zuivere openbaring. Daarom hebben we ook aangehaald, hij is die hij heet en hij heet die hij is. En nou in die naam, die komt op allerlei wijze openbaar. Niet alleen in de vorm van een eigen naam, wezensnamen, persoonsnamen. Maar die naam komt ook uit in zijn geopenbaarde dienst, hebben we gehoord. Wat de Heere heeft willen bekendmaken aan zijn volk Israël in oude tijden. Die konden als het ware zijn handtekening bemerken als hun ogen werden verlicht in zijn schone dienst. Daaraan schouwden ze zijn liefelijkheid. Daar hebben ze naar verlangd. Daar hebben ze naar bij geschuild. Als ze ervan verwijderd waren, hebben ze geklaagd dat ze bij die naam in dat huis weer mochten schuilen. Kijk, daarom is de inhoud van de naam zo onuitsprekelijk groot. En daarom is het ook zo groot dat wij gedoopt zijn in de naam van de drie enige God. En nu, omdat de Heer Jezus, hebben we verleden week nogal breedvoerig bij stilgestaan, dacht ik, in ieder geval wel beklemtoond. Hoe kan de Heer Jezus nou zeggen tegen die broeders, jullie moeten bidden, uw naam worden geheiligd. Dat kan alleen omdat Hij het echt gedaan heeft. Omdat Hij die naam boven alle namen heeft lief gehad, geëerbiedigd. Ja, dat hij als een kind zich heeft overgegeven in gehoorzaamheid aan de wil van zijn vader. En niets buiten hem heeft willen doen. Kijk, dat snijdt de pas af aan alles wat opkomt uit een mens. Een mens stapt uit een ander vaatje. Wij moeten de naam van God hoog houden. Wij moeten de naam van de Heer heiligen. Wij doen iets. En dan zijn we wel zo vermetel dat we het nog een naam durven geven ter ere van God. Maar ik zou haast zeggen, we missen het voorspel. Dat missen we. We missen de ontdekking. We missen de armoede. We missen de inleving van Heere, leer ons bidden. En je moet nooit vergeten, de Heer Jezus die spreekt als dat kind van de Vader. En als die oudste broeder van zijn kinderen, van Gods kinderen, spreekt hij niet in vermetele taal. Hij spreekt niet zoals godsdienstige mensen durven spreken. Je merkt hier een zo grote eerbied, een zo grote afhankelijkheid, een zo grote inleving in onze verlorenheid, in onze nietigheid, en dat wij er nooit aan toe kunnen komen, dat het echt een gebed is. Dat het echt een vragen is. Dat het echt een roepen is. Uw naam worden gij. En dat weten we zelf nog niet. Dat moet hij ons leren. Hij, die grote leraar der gerechtigheid. En als hij het ons geleerd heeft, dan weten we het nog niet. Dan hebben we de Heilige Geest zo brood en brood nodig, dat hij ons erin leidt. In de praktijk van het leven. Anders dan kunnen we het onze Vader makkelijk opzeggen. En dan leren we dat ook. Misschien op de catechisatie of waar dan ook. Maar laat ik het zo zeggen. Het hoort bij al die dingetjes die we ergens in een hoekje hebben liggen. En waar we nooit naar omkijken. Misschien op sommige momenten. Oh ja. Ja, dat is waar. Ik moet ergens nog dit of dat hebben. Of als de nood om de hoek komt kijken. Oh ja. Bidden. Bidden. Dat is niet de naam heilige. En daarom heeft Jezus zo boven. Ja. Bovenmenselijk, boven ons menselijke, gesproken, gebeden, zo teer. En hoe meer je het mag lezen, en ik hoop dat het zo mag zijn, en overdenken, hoe meer je mag ervaren, iets van die eerbied voor die biddende oudste broeder, die ongelukkige stotteraars bij de hand neemt. En die ze zegt, kom, ik zal jullie een gebedje leren. Dat moet je nooit vergeten. Dat moet je maar bidden. Hoeft geen groot verhaal te zijn. Nee, maar zo. Maar wel zo, dat het bovenmenselijke ons gewoon overvalt, wanneer we het echt mogen horen. Uw naam. Want ik denk altijd, Heere, zou u mij dit. Heere, zou u de kinderen dat. Heere, zou u die of die alstublieft weer beter willen maken. Heere, zou u de pijn alstublieft weg willen nemen. Heere, mag ik mijn vader of mijn moeder nog een poos houden. En het is allemaal ik. Mag je dat dan niet vragen? Zijn dat dan zulke zondige begeerten? Nee, dat kun je niet zeggen. Zijn toch goede dingen? Maar nou is het eerlijk. Wanneer hoor je nou mensen, je kan bij jezelf beginnen, die beginnen mogen met uw naam worden geheiligd. Het zij in het leven of in het sterven. Met of zonder pijn. Ziek of gezond. Nou, daar moet je niet om komen. Echt niet. Want dan zeggen de mensen, ja, ik vind hij er maar gevoelloos over praat. Maar denk er eens over na. Waar,
gaat het nou eigenlijk om? Wat zegt die oudste broeder? Hij zegt, het begin van alles is, uw naam wordt geheiligd. Als wij nou gezond rond mogen lopen, dat is een wonder. We beseffen het niet, maar het is een wonder. Als we nou in een kerkje zitten, die zijn er ook onder ons. Is dat ook een wonder? Ja, ergens is dat geen wonder, zou je zeggen. Zou het een wonder zijn als iemand opeens opstond en zijn krukken aan de kant gooide en zou roepen, ik ben beter? Ja, dat zou een wonder zijn. Maar is het niet nog een groter wonder als iemand te midden van de narigheid met krukken en karretje en wat er allemaal bij hoort zou zeggen, wat is de Heere goed voor mij, anders had ik er niet meer geweest. Dan had ik alleen maar één brok opstand geweest. En woede. Je zou me niet in de kerk zien. Dat is het grootste wonder. Uw naam worden geheiligd. En wij drijven met alles. Van nature, van onszelf. Maar ook in het godsdienstige drijven we met alles vol. Ik, wij, kan ook nog lijden, wij, maar niet hij. En dat zo heeft Jezus het gezegd. Zo heeft de Heere Jezus het nou gezegd, dat is het eerste. De rest komt wel. Die is niet minder belangrijk, daar gaat het niet over. Of die is niet onbelangrijk, maar... Maar dit is het allergrootste. Zijn naam, zijn roem, zijn onverwinbare krachten. Daar vind je iets in terug als je leest van Paulus. Die zo begenadigd werd door de Heer, dat hij zei, ja of ik leef of sterf, dat is vers 2. Maar als zijn naam geprezen mag worden. Dat God verheerlijkt wordt. Daar gaat het om. Ja, dan voel je gelijk al. Wat zijn we toch vreselijk arm, oppervlakkig, kortzichtig, egoïstisch. Dat is met geen pen te beschrijven. Dan voel je gelijk al. Dat het gemakkelijk te leren gebed, het Onze Vader, als we daar een heel klein stukje van echt mogen ontvangen uit zijn genade. Het is mij goed wat God doet. Nou, dat is al zo wonderbaar. Ik zou zeggen, het volmaakte. Het gaat niet allemaal op. In de hemel zal niet meer gebeden worden. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar wat erin zit aan hemelse lof van zijn naam, van zijn koninkrijk, van zijn wil. Dat zal daar eeuwig gezongen worden. En geprezen worden. Als we hier één klein stukje hebben mogen zien. Hoe kan dat nou? Jezus Christus heeft het gedaan. Die heeft dat nou echt gedaan. Die heeft niet geacht zijn leven. Hij is niet weerspannig geweest. Hij heeft zich laten wekken, staat er bij Jesaja, elke morgen. En als hij slagen kreeg, heeft hij ze ontvangen. En hij heeft gezegd tegen Pilatus, ja,
toen die zei, wist je niet dat ik macht heb om je leven, over je leven? Toen zei de Heer Jezus, je zou die macht niet hebben als ze je niet uit de hemel gegeven was. Toen zag Jezus achter alles de naam en de eer en de wil en de weg van zijn Vader. Dan is het zo terecht, zo echt, als de catechismus gaat zeggen. Ik weet wel, de catechismus is niet geïnspireerd, zoals de Bijbel. In de uitleg niet. Dat kun je niet zeggen. Maar ze zijn wel door de Heilige Geest geleid. Dat kun je merken. Want wie krijgt er nou in zijn gedachten om het zo te gaan zeggen, dat is, geef ons. Dan moet je er ook zelf wel iets van weten. Hoe ver het mis is met ons. Hoe ons bidden en denken en alles wat we doen of niet doen in elkaar zit. Wat we geneigd zijn te doen voor de dokter, voor onze positie, voor onze gezondheid, noem maar op. Want jongen, dat is toch zo vreselijk belangrijk. We hangen desnoods een bordje op de deur. Dat we vegetariër zijn of dat we weet ik wat. Oh, het is allemaal zo belangrijk. Maar dit is niet belangrijk. Voor een mens. Dat is niet belangrijk. Maar dat is nou belangrijk bij onze dierbare zaligmaker, bij God. En die mannen hebben dat geweten, die dat geschreven hebben. Die hebben dat geweten door de ontdekking, door de lering. Hebben ze zo verbijsterd geweest in hun leven. Hebben ze zo ontdekt ook. Wij zijn niks anders dan eigen bedoelende mensen. In de kerk en buiten de kerk. Thuis en op het werk. In het verborgene en in het openbaar. Het is altijd ik, ik en wij. En God komt er niet aan te pas. Maar dat zijn toch bekeerde mensen? Ja, daarom juist. Daarom juist. Bekeerde mensen zijn geen mensen die het hebben, maar die het niet hebben. Dat is altijd weer een vergissing. De ontdekking. Naar God toegekeerd zijn. Maakt ons arme mensen in onszelf steeds armer. Hoe ouder je wordt, hoe armer word je. Hoe meer dat het licht tot in de uiterste schuilhoeken van ons hart begint door te dringen, dat er niet één vezeltje is in een mens dat nou werkelijk de intentie heeft om de naam van God te verheerlijken, groot te maken, te prijzen. Hebben we niet. Daarom zei ik, wat is dat toch? Een herkenningsmelodie. Die ieder ontdekt schepseltje verstaat. Maar die gelijk naast wil komen staan. Naast deze broeders die dit hebben geschreven. Geef ons eerst. Dat wij uw recht kennen. Oh, dus dat hebben we ook niet. Ondanks alle dikke boeken. Alle boeken over God en stellingen over God, nee, dat is nog geen kennen. Want kennen wil hier zeggen een kennen in liefde. Een kennen, een blik slaan in iemands hart. Dat kan toch niet? Nee, dat zou ook niet kunnen. Wie zal die oneindige grootheid van de Heere God kunnen kennen. Dat kan toch niet? Maar nou het recht te kennen van de Vader. Dat is niet het volmaakt of het doorgronden van de Vader. Van God. Nee, ik zeg het recht te kennen. Is het kennen in Christus Jezus. Het aangezicht Gods
in Christus Jezus. Daar is de kerk ontzettend ver vandaan. Telkens weer. Dan wordt het kennen, het hem kennen, wordt zo uitgewerkt dat het tenslotte betekent dat God het met ons eens is. Als we elkaar verdrukken, als we slaven houden, als we meer dan één vrouw op nahouden, als we denken dat de hele wereld ons bezit kan worden, als we huis aan huis en akker roven, onder het mom en in de werkelijkheid misschien nog wel van echt kopen, maar het is allemaal met verkeerde bedoelingen. Overal denken we dat God het met ons eens is. Want er staat in de Bijbel dit, er staat in de Bijbel dat. Zo kun je alles verdedigen. Alles kun je verdedigen. En als de kerk dan nog meehelpt daarin en zegt, ja, later komt het wel goed, hier moet je zus en hier moet je zo, maar later. Dat is niet recht kennen. Recht kennen is God kennen, de Vader kennen in het aangezicht van Jezus Christus. En Jezus Christus zei, leert van mij. Ik heb het de nu zalige zuster Kroon vaak horen zeggen. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En die mij volgen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Daar zie je nou iets van de naam van God. Ook als die bestraft in diepe ernst. En als die de tempel reinigt. En als die de storm bedaart. Recht kennen. Je hebt mensen gehad en die heb je nog. Die denken, als je in de natuur komt en je ziet de zon en je ziet al dat moois. Nou ja, dan heb je de Bijbel niet nodig. Want dan kun je zo wel zien wat machtig is God en dat opperwezen. Tijd dat men sprak bij voorkeur over het opperwezen. In onze psalmbereiding kom je dat ook nog wel tegen. En dat de mensen allemaal hadden over de algoede en zo, al die termen. Dat was allemaal een beetje wazig. Net of dat iedereen God in zijn zak had. Als ze weer een of andere opstand hadden neergeknuppeld in Indonesië. God. Ja, die zegent ons. Dat kun je wel zien. Maar kijk. Nou gaat het hier over recht kennen. En dat is anders. Dan merk je erop dat het recht te kennen van God, om een zuiver kijk te mogen krijgen, dat ons zo allereerst nodig is dat wij God kennen, zijn naam leren kennen in Christus Jezus. Daar kun je niet onderuit. De mensen hebben op alle mogelijke manieren getracht om een ontsnappingsweg te vinden. Over allerlei dingen. De een wou hem aanstellen tot een soort executeur. Die zei dan van, zeg tegen mijn broeder dat de erfenis met me gedeeld wordt. Een ander die zei, hoe is het nou met de opstanding? Iemand die heeft zoveel mannen gehad en al straks.
En anderen zeggen, nou, u hebt het nou zo over dit en dat, maar waarom heeft Mozes dan ons toestemming gegeven om onze vrouw een scheidbrief te geven? Daar ligt toch in opgesloten dat het mag? Nee, zegt hij, dat komt omdat jullie zo gemeen zijn, zo goddeloos zijn. Daarom, vanwege de hardigheid van uw hart, maar zo is het van het begin niet geweest. Altijd weer. Die kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Heer Jezus is nooit iemand die voor ons karretje te spannen heeft. En daarom is het zo nodig dat wij eerstelijk hem recht mogen kennen. Anders weet je niet waar je van houdt. Dan weet je niet wat apart moet staan boven alles. De naam, de Heer. Als je hem niet kent, dan is die naam toch een naam voor de rommelzolder, onze rommelzolder. Bij al die andere spulletjes waar we niet meer naar omkijken. Die schoolboekjes die we gelukkig achter ons hebben liggen, in een oude tas. Wel leuk om later nog eens in te kijken, maar meer toch niet. Maar kennen. Kennen, dat maakt een onuitwisbare indruk. Ook onder mensen, als je elkaar eens echt een beetje mag leren kennen. Als je opeens iets ontdekt van je vader, van je moeder. Ja, ik bedoel nou niet iets verkeerds, maar iets wat een indruk op je maakt. Dat je zegt, hé, dat had ik nooit gedacht. Ik had het wel misschien gehoopt, maar ik had gedacht dat hij zou zeggen, zoek het zelf maar uit. Ik wil met jou niks meer te maken hebben. Jij hebt me zo behandeld, zo leeg, zo raar, zo schofterig, zo een hond. Je hebt me een hoop geld gekost. En nou zeker weer, nou zoek het nou maar uit. Ja. Maar als je dan eens zou ontdekken dat die, dat oude gezicht zacht wordt van bewogenheid. En dat je iets ziet in zijn ogen van, je bent toch mijn kind. Dat vergeet je nooit meer. Dat vergeet je niet meer. En het gebeurt ook niet iedere dag. Nou, dat is in een nauwe betrekking, maar het kan ook iets in een iets breder verband zijn. Dat je elkaar zijn naam mag herkennen. Wie je bent. Anders zegt het toch niets. Zelfs de buurman niet. Goedemorgen, buurman. Maar verder. Ja, geef eerst dat wij u recht kennen. Onbekend. Laat onbemind. En hoe zullen wij u dan anders kennen dan in die onuitsprekelijke gave, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Moet je gelijk even, wil ik er even bij zeggen, dit aanvoelen als een apotheek. Met medicijn. Want kijk eens. De duivel die wil ons eraan ophangen. Voor eeuwig. Dat wij God verlaten hebben. Daar heb je gelijk in. Dat God vertorend is over de zondaars. Daar heb je ook gelijk in. En dat ons niet anders te wachten staat. Dan een vreselijk einde. Daar heeft hij ergens ook gelijk in.
staat in de Bijbel. Maar één ding vertelt hij niet. Dat die eeuwige, onveranderlijke liefde, dat welbehagen van God, van eeuwigheid aan bewogen is geweest om een volk zalig te maken. Dat zegt hij niet. Dus, nou wil de Satan en de mensen, die willen je altijd God zo laten kennen buiten Christus. En wees eens eerlijk, ben je dan niet bang? Als je tenminste niet onverschillig bent, maar als je behoort bij het huishouden, bij het geestelijk huishouden, ben je dan niet bang? Jongen. Sterven is God ontmoeten. Ja, dat zegt hij ook. Hij is ook ergens waar. Je kan niet zeggen dat het niet waar is. Maar zo is de duivel nou bezig bij de kinderen. Bij de broertjes en de zusjes is hij bezig. Om te zeggen, ja, het is jouw vader niet. Het is die naam niet. Je bent uit de duivel. Allemaal waar. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het spoor afgegaan. Maar dan krijg je enkel tenslotte onverschilligheid. De een zegt, nou ja, als ik dan voor de hel bestemd ben, dan zal het wel zo moeten komen. Een ander die dreigt weg te zinken in de wanhoop, die raakt helemaal in de war. Niet voor jou, niet voor jou, niet voor jou. Nou, is dit medicijn. Geef, Heere, ons. Want die anderen zullen er ook wel last van hebben. Van dit en van dat. Geef ons. Dat wij u mogen kennen. In uw onuitsprekelijke gave. In Jezus Christus. In de ingewanden van uw barmhartigheid. In uw alles schenkende liefde. Laat ons daar eens stil van worden. Wij kunnen een aardig wijsje meeblazen, aardig toontje meeblazen over God en over recht en over alles en nog wat. Maar ik verzeker u, er komt een ogenblik dat alles zo in elkaar krimpt, er niks van overblijft. Dat je zelf ervoor staat. Daar hoef je niet per se ziek voor te wezen. Dat je er zelf voor staat. Een soort crisis. Je zegt, hoe is het nou met jou? En dan kun je van alles en nog wat gezegd hebben. En wij moeten toch zus en we moeten toch zo zijn. En dit deugt niet en dat deugt niet. Maar dan moet je eens kijken wat daar nou van overblijft. En dan. Nou, de duivel die ziet dat lachend aan. En die probeert dat vuurtje zo op te stoken. Dat hij zegt, net als de vrouw van Lot. Zegen God, neem afscheid van hem en sterf als beste. Je weet toch hoe het erbij staat? Dat zie je toch? Geef dat wij u recht kennen. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Kijk. Ik zeg niet dat je dan geen vergeter meer bent, hoor. Maar langs die weg kan het gebeuren dat een mens in het ongeluk, inwendig of uitwendig, dat hij opeens zegt, zoals ik vorige week aanhaalde, de alleen wijze God zij de eer. en de duivel zegt. Hoe moet het dan verder? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar hij zei geprezen. Hij is God. Hij is de Vader van onze Heer Jezus Christus. En u in al uw werken, in welk uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt. Hé, dat is moeilijk hoor. Hier worden een aantal deugden van God genoemd. Deugden van God. Hij almachtig is, wijs, goed, rechtvaardig, barmhartig. Waarheid. En dan wordt hier gezegd van al uw werken, maar ik zie die werken niet. Ik zie ze niet. Ik moet in de eerste plaats van mezelf zeggen, Heere, alsjeblieft, open mijn ogen. Nu en morgen, want ik zie het niet. Wat zie ik nou van de almacht? Ja, misschien in de donderstralen. Of bliksemschichten, donderslaan. Ja, als je dat tenminste nog ziet. Je kan ook meestal denken, nou, het komt gevaarlijk dichtbij. Ik zal maar eens naar binnen gaan. En moet al heel, heel erg zijn, ik heb het één keer meegemaakt als jochie, dat ik uiteindelijk door de mand viel en het huis dat daverde. En het ging door van een uur of 7 s'avonds tot de andere morgen vroeg. En de bliksem sloeg telkens in, dichtbij. En ik had me lang goed gehouden en wij waren altijd op als het omweerde. En opeens brak dat laatste beetje weerstand. En ik holde naar mijn vader toe. Vader, vader, help! Help! Ja, mijn vader was dan altijd nogal rustig. Dus ik geloof dat ik op zijn knie nog even gezeten heb. En dat we gelezen hebben. Gebeden of zo. Maar ik was zo bang. Ook was zo bang. En toen we de andere morgen naar de kerk liepen, toen was het mooi weer, het zonnetje scheen. Toen zei die Daan, ben je nou nog zo bang? Ik zei helemaal niks. Dat durfde ik niet. Want ik voelde al als kind wat hij bedoelde. Dan moet het heel erg zijn, hè. Dat een mens opeens voelt, oh, ik ben niet opgewassen. Nou gebeurt het. Als God de aarde laat beven, ja, maar dat doet de duivel toch. Ja, ik weet wel dat God daar die duivelse machten de ruimte toe geeft. Of het is toch een natuurproces, ja, dat ook, maar boven alles staat toch God. Boven alles. En ik weet wel, je kunt het heus niet, alles wat verkeerd, alles wat moeilijk is, alles wat verpletterend is, dan kun je niet zeggen, ja, dat is nou God. Maar aan de andere kant, ik heb er heel wat mee bezig geweest. Ook wat anderen daarover gedacht en geschreven hebben. Want het heeft mij van kinds aan al achtervolgd. Niet dag en nacht, maar telkens weer die raad, dat voorzienig bestel van de Heere God, dat ik denk, hoe kan dat nou? Ik kon er niet bij, en nog niet hoor. Ik weiger ook getroost te worden of geholpen te worden met allemaal van die stereotype gezegdes van, dat is hier goed voor en dat is daar goed voor. Dat weet ik allemaal niet. Je voelt wel hoe ver ik er van af ben in al uw werk, waarin Gods almacht spreekt. Ja, ja. Maar ook als die de volken als pottenbakkers, vaten, tegen elkaar aan stukken slaat. Almacht. Ook als wij denken, dit of dat, dat moet gewoon lukken. Dat moet lukken. Alles is berekend, alles klopt. En alsof er een onzichtbare spaak in het wiel gestoken wordt, mislukt. Om hem zo te kennen in zijn almacht. Weet je, wat ik wel ontdekt heb? Dat
Doordat de mensen steeds wijzer zijn geworden, steeds machtiger. Tenminste, zo onwaarschijnlijk. Hun prestaties zijn steeds imponerender geworden voor de mens. Leven we in een tijd waarin wij als mensen heel ver boven onze eigenlijke stand leven. En dan bedoel ik heus niet in de eerste plaats dat we misschien een patiënt meer hebben dan onze opa's en oma's. Maar ik bedoel nou in het standpunt dat mensen voeren. Het feit dat mensen dikke boeken schrijven om verklaringen uit te geven waarom dit en waarom dat. Tenminste, die indrukken heb ik wel eens gehad dat ik denk, oh God, sinds we denken dat we de zaken een klein beetje in onze macht, in onze handen gekregen hebben, is God helemaal onacceptabel. God is niet acceptabel meer in al zijn werken. Is een almacht. Mensen vanuit hun standpunt, mensenstandpunt, want dat is toch maar een mensenstandpunt. Die spreken notabene een oordeel uit. Nou, als dat God is. En de andere kant probeert alles op alles te zetten en te zeggen, nou nee, dat is God niet, dat is de duivel. En dat kan soms waar zijn. Maar je voelt aan het krampachtige praten, aan het verklaren wat mensen doen, voel je al dat iedereen ermee verlegen zit. Zit er gewoon mee verlegen. Want als God dan toch dit of dat, dan, nou dan hoeft het voor mij niet meer. Moet je nagaan, dat zegt een mens, dan hoeft het voor mij niet meer. Als God zo is. Misschien kom je nog wel eens een keer ervoor in de bak. Als je bepaalde dingen zou zeggen die in de Bijbel staan. Zeggen mensen, ja, maar verschrikkelijk. En als je dan denkt, die almacht van God, wat ik zei, dat hij de volken als pottenbakkers vaten tegen elkaar als stukken slaat. Als ze elkaar afmaken. Oh mensen, dan komt de woede van die autonome mens, die machtige mens, die komt naar buiten. Kan zich gewoon niet inhouden. Hij begint te tieren en te schelden. Of als hij zich fatsoenlijk een beetje kan bewaren in nette sarcastische woorden, die God van de middeleeuwen, die God van dit en van dat. Als hij dan zegt, ja, het helpt je toch niet, maat, het helpt je niet. Het helpt, of je het ermee eens bent of niet, gelijk heb je in geen geval, maar dat kan ik niet zeggen dat wij ongelijk hebben, maar het helpt je niet. God is God. En wij zijn mensen. Bij onszelf zijn we verloren mensen. God gaat toch wel door. Die geest is heel sterk. Vandaar waar hoor je nou de macht van God roemen. De kranten staan wel allemaal vol van de macht van de mensen. Van de leiders van de wereld. Van de ontwikkelingen in de wereld. Hoe zal dit of dat aflopen? De ene is pessimistisch, de andere is optimistisch. Maar wie roemt de macht van de Heere? Ook in de kerk. Juist in de kerk. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukte gelden doet. Die in stof lag neergebogen, wordt er hem weer opgericht. Komt de mens niet aan toe. Kun je het nou volgen dat hij zegt, geef ons alstublieft, Heer, uw almacht, uw wijsheid. Precies zo. Wijsheid. Wij zijn wijs geworden. Wij hebben een standpunt gekregen, waarin ook God een indeling is, bij is ingedeeld. Hè? Hoe God, hoe we dat ons voor moeten stellen. Maar de wijsheid van God in al zijn werkingen, want is zijn werking zeer geducht. Terwijl hij het mens dan met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht, wat is zijn wijsheid groot? Zie jij trouwens wijsheid? Dat je in de kerk zit? Of denk je, ja, ja, maar dat komt door mijn vrouw. Of dat komt door mijn man. Of dat komt doordat ik er zo in opgevoed ben. Wel nee. Dat zijn allemaal maar tweede oorzaak, tweede lijns. Weet je wat eerste lijns is? Uw wijsheid. Hoe groot zijn Heer uw werken. Hoe ver gaat uw beleid. Diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennissen Gods. Hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen. Hoe ondoorzoekelijk uw oordelen. Zie ik niet. Ik zat eens een bepaalde periode van mijn leven. Zat ik zo vreselijk in de strik van. Och. Als jij Romeinse vader had gehad. Of Momedaan. Dan had je dat ook geweest. Serieuze Momedaan. Boeddhist. Ja, en dat was echt niet zomaar een praatje. Nee, ik had het te benauwd. Ik was aan het bidden en dan zei ik, Heere, laat het alsjeblieft niet uitkomen zolang mijn vader en mijn moeder nog leven. Want dan zullen ze zo verdriet hebben. Gek eigenlijk dat je als jongen zoiets bidt, hè. Laat het alsjeblieft niet uitkomen dat ik denk dat het allemaal toevallig is en dat allemaal niks te betekenen heeft, dat allemaal een samenloop van omstandigheden is. En nou ja. En ik vond het aan de ene kant vreselijk erg. Ik heb het ook bewust meegemaakt. In dezelfde situatie dat ik een huichelaar ben. Laat alsjeblieft nog niet uitkomen, Heer. Want ik vind het zo erg voor mijn vader, voor mijn moeder. Geef dat zolang ze leven, dat ik altijd trouw naar de kerk ga, dat ik nooit uw naam laster en misken, en dat ik bid en dank en alles geef, dat alsjeblieft. En toen liet de Heer me zien, de wijsheid, oh, wat was ik toch een, ze zeggen was een kreng, ik vond me eigenlijk zo vreselijk kreng, om zoiets te denken. Dat God nou mij, die vader, die moeder, die grootvader, die broers, die zusjes, die overgrootvader, dat God dat in zijn wijs bestuur zo heeft gemaakt. Morgen gaan we het over Lot, weet je wel. Die was niet persoonlijk geroepen, maar hij hoorde er wel bij. Hij werd op een andere manier geroepen. Mijn overgrootmoeder. Die wist ook nergens van. En toen ze getrouwd was, toen zei ze tegen haar man, joh, weet je, het was net of dat ik wat hoorde. Wat dan? Nou, ik zou uw God zijn en uw zaadschot. Hij zei, dat lijkt wel iets uit de Bijbel. Lijkt wel iets uit de Bijbel. Tenminste, zo leek het hem. Die plechtige woorden. En een week daarna, of twee weken, toen greep de Heer die man in zijn hart. En die ging naar de kerk. Dat was iets bijzonders. Maar zo gaat het niet met iedereen. Maar God had wel gezegd, ik zal uw God zijn en de God van uw zaad. En dat gebeurde ook. De kinderen mochten de Heere vrezen. Wat een wijsheid. Die kinderen hebben misschien geen stem gehoord. Of in hun hart een stem. En weet je, die oude vrouw, die vrouw, die was al stokoud. De man, die kende de Heere. De kinderen, die vreesden de Heere. En zij, ze ging altijd trouw mee naar de kerk. Ze was altijd eerbiedig.
Maar het was net of dat alles over haar heen ging en langs haar heen. En toen was ze stok en stok oud, al zo'n 90 jaar geweest. En toen moest ze, dat was vroeger zo, moest ze de kachel uitpoken. En er zaten allemaal van die uitgebrande slakken. En opeens brak haar hart. Toen zei ze, o God, daar ben ik. Niks. Er zit niks in.
Het is allemaal afval. As. Dor.
Uit, op. En toen deed God haar zijn eeuwige liefde gevoelen in haar hart. Haar persoonlijk, niet alleen voor anderen, maar ook voor haar. Zij had eerst een woord gehad.
En het was het laatst aan de beurt. Dan zeg je, wat een wijsheid. Ja, ik weet wel, het gaat hier ook over al zijn werken. Dus over de schepping en over dit en over dat en zo. Maar ja, we zijn al zo blind dat we een bril nodig hebben. Een hele goede bril. Dus ik ben maar een beetje dichter bij huis gebleven. En om over die zware bergen vaarten en over die wonderen der natuur. Want het is allemaal even groot, maar we zijn ook allemaal even blind. Even blind. We hebben allemaal geopend oog nodig.
Om zijn wijsheid nou te zien. Hé, hey, ik ben geboren daar en daar. Niet om iets om tot verheffing. Of te zeggen, het zit met mij wel goed. Zo niet. Maar wat is God goed? Nou, dat, om het even af te maken. Toen heb ik voor de Heeren wel mijn schuld ook beleden. Dat ik een grote dwaas, onvernuftige dwaas ben. Hij zegt, nee Heer, het is geen toeval. Het is uw eeuwige liefde dat mijn vader en moeder, dat me ze in de kerk gebracht hebben, dat ze me hebben laten dopen. Dat ze voor me vragen. Als ze naar bed gaan s'avonds, dan hoorde ik wel eens stiekem in die oude woorden, of dat God zich wil ontfermen over ons arme zaak. Ja, je kunt erom lachen, je kunt zeggen, oh, ja, dan heb je het weer. Ja, maar het is erg hoor, dat die geest van de mensen zo groot geworden is, zo wijs, dat ze er allemaal boven staan, dat ze dat afdoen, zeggen, ah, altijd dat drukkerige gedoe, altijd, helemaal niet. Helemaal niet hoor. Mijzelfde vadertje die kon zeggen als we saampjes uit de kerk kwamen. Jongen, jongen, wat zijn we toch gelukkig dat we zo'n koning hebben. Dan durfde ik geen woord terug te zeggen. Want ik dacht dan, ik niet. U wel, ik niet. Moeder wel, maar ik niet. Dus er zat helemaal niet iets in van, hoe moet ik het zeggen, iets van wat je dan noemt, dat verkeerde, dat je bent toch maar voor de dit, helemaal niet. Maar dan zie je iets van de wijsheid en de goedheid van God. En van de gerechtigheid van God, om Christus wil, daar hou ik het nu maar bij. En de barmhartigheid en de waarheid van God. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond te denken. Ik kan het niet waar maken. God maakt het waar. Maar het heeft wel een betekenis. Als je nou mensen tegenkomt. Van de kerk. In de kerk. Er zitten allerlei soorten mensen. Allerlei karakters. Leuke, aardige, gevaarlijke karakters. Het kan zo zijn, mensen, dat je in je leven geen raad weet. Als je dat ziet, wat er in ons woont en werkt.
En dat je toch niet kunt zeggen, soms wel, bij hele nette mensen die je door een ringetje kunt halen. Maar die nooit anders doen dan andere mensen beschuldigen. Dit deugt niet, dat deugt niet. Daar kun je soms met gemak afscheid van nemen.
En dat je toch in je hart niet los kan laten. Die medemens, die naar de naam genoemd is, al was het soms een heel ander kerkelijk milieu. En heel wat op aan te merken. En hij dacht, o God, hij of zij, ze moeten toch doorheen, ze moeten door het leven. Door het leven. En als een ander dan hoorde zeggen, als hij dan een ander hoort zeggen, hou op, dat het je gewoon pijn doet. Niet dat het niet waar is. En je kan het ook niet maken, dat kan niet, dat heb ik ook ondervonden in het leven. Je kunt het met al je doen en laten, kun je het niet maken. Maar ik vraag u wel persoonlijke, heb je nou die barmhartigheid en waarheid wel eens zo zien schijnen voor je eigen in je leven, dat je stilletjes vraagt, ach, trouwe Heer, Vader, die gekke meid, die gekke knul, die moet er toch ook doorheen, alsjeblieft, alsjeblieft, trek hem er toch bij, of haar. Dat uw naam daarin nou eens geprezen wordt. Dat het mogen zien en beleven mogen. Dat u echt de verloren penning zoekt. En het verloren schaap terughaalt. En dat u door alles heen zegt. Ik wil en gij zult. Dan zie je iets schijnen. Klaar schijnen in je eigen leven. Maar dan mag je het ook zien voor een ander. Dan moet je soms wel eens loslaten hoor. Dan moet je wel eens loslaten. Dat het zichtbaar kan. Maar innerlijk kan het niet. Innerlijk kan het niet. Nee, hij kan het niet opgeven. En ik ben altijd, ja, misschien vinden jullie dat een beetje te. Ik ben altijd, wat dat betreft, hoopvol gestemd. Hoopvol gestemd. Dat de Allerhoogste zich zal wenden op grond van zijn heilige naam, van zijn verbond, tot mensen die het niet waard zijn. Om hen in al die dingen nou eens te heiligen, dat wil zeggen apart zetten. Heiligen wil in de eerste plaats dus zeggen dat hij niet bij de oude spullen zit. Kan ook hoor, dan kan het nog goed komen. Maar het gaat nu om wat de Heilige Geest wil, wat de Heer Jezus wil. Heiligen, dat wil zeggen apart. Bovenaan de lijst. Die naam. Heilige roemen en prijzen. Zo moeten mensen verstand ervoor verliezen. Om de Heer te prijzen. Zoals die arme man. Nee, die rijke man. Hij was niet goed bij zijn hoofd meer. En ze hielden hem, uit menslievendheid hielden ze maar een beetje aan het werk. Bij de gemeente. Maar elke keer stopte die. En als hij dan zo'n bloemetje opraapte, dan begon die, jongens, kom eens kijken. O, hoe groot zijn Heer uw werken. Zeer diep gaat. Kijk eens, jongens, kijk eens. En als hij dan zo'n poosje bezig geweest was, dan zei de baas, nou Jantje, nou moeten we weer eens wat gaan doen, hoor. Nou, dan ging hij weer. Totdat hij weer iets vond. Om te roemen en te prijzen. Ja, ik weet wel, zo kan het niet. Maar houd er rekening mee, zo zal het wel worden. Zo zal het wel worden. Klein beetje, als nou een klein beetje zou mogen. Een klein beetje, maar straks zal het volkomen zijn. Het lam zal ze leiden naar springaders van levende water. En ze zullen hem kennen en vervolgen te kennen, roemen en prijzen. Daarna ook dat we al ons leven, gedachten, woorden, werken zo schikken en richten, dat uw naam om ons het willen niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Dat is ook wat hoor. Jarenlang, als de mensen kwaad spraken, dan dacht ik, nou, gelukkig is niet waar. Ik ben soms zo benauwd geweest. Dan moest ik ergens komen, die zou me wat vertellen, iets heel ergs. En eerst een grote inleiding, hoe kan dit dan toch? Als iemand dan avondmaal komt en die leeft niet zus en zo, en ik, oh, daar komt de klap. Ja, dominee, je weet niet wat er allemaal gebeurt. En ik werd steeds benauwder. Ik denk, jongen, de mensen hebben altijd wel veel kwaad gezegd en de leer krijgt natuurlijk altijd de schuld, maar gelukkig, het is nooit waar. Maar nou, en dan zei ik, juist, wat is het dan? Nou, laten we ook maar niet over praten. Dat moet je doen. Als iemand leeft in de gruwelen, in de ongerechtigheid, dan moet je dat, dat kan er niet. Dat is nog veel erger. Daar moeten we naartoe. Ik zal het dan maar zeggen. Vrede week zaterdag voor het avondmaal. Toen zag ik aan het Hilversumse kanaal die en die, die zat daar te vissen. Nou, ik zou bijna geschaterlacht hebben van blijdschap. Ik denk, oh, waait de wind uit die hoek. Voel je dat? Kijk, dat is onzin. Als daar de naam nou mee ontheiligd wordt, dat is gewoon. Dus ik was weer van goede moed. Maar later werd die stelling ook ondermijnd. Toen kwamen er in onze gemeente ook echt dingen. Ik zeg niet dat we niet allemaal grote zondaars zijn, maar echt dingen. Ja. Die heel erg zijn. En dat heeft een grote indruk gemaakt op me. Ik weet wel, als de binnenkant naar buiten komt, dan is het allemaal even zwart. Maar goed, gaat nou om ons verkeer. Dat zijn naam niet gelasterd wordt. En, ja, ik wist me echt geen raad. Ik kwam tot een punt, ik zeg, Heer, u hebt dat laatste, waar ik altijd zo blij mee was, dat hebt u aan de kant geschoven. Er deugt niks van. Die en het weet die en die en die, klopt niks meer van. Er zijn natuurlijk een hoop dingen, er zijn wel meer dingen die niet klopt, maar daar praat je nooit over. Als broeders tussen broeders iets op kunnen lossen. Laat het niet op de straten van Ascalon komen. Waar ze alles uit de hand loopt. Ja. Maar jongen, waar loopt het nou over? Uw naam worden geheiligd. Daar loopt het over. Ja, maar zo wordt de naam ontheiligd. Ja, dat is waar. Het is heel erg, het is niet goed te praten. Maar ik kreeg wel één ding. In de zin van de gedachte. Toen Nathan bij David kwam, omdat hij zich zo schandalig gedragen. Toen zei de profeet, jij hebt de vijanden des Heren grotelijks doen lasteren. En toen dacht ik, de vrienden, die hebben gehuild. De vrienden hebben hun knieën gebogen en hebben gezegd, o God, alsjeblieft ontferm u. Nou gaat alles eraan. En God was zo wijs dat hij ons nog een psalm heeft gelaten. Gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Amen.